1 Kronieken 13, vers 1 tot en met 14, zijn jullie erbij? Iemand? En ik ga best wel wat teksten voorlezen, dus we gaan gewoon aan de slag hier vandaag. Er staat, nadat David met al zijn kleine achtergrond, David was koning geworden, had wat oorlogen gevoerd, het land begon een beetje gevestigd te worden, hij had een verlangen om de ark van God, die weg was geweest uit het land, zal ik zo meteen iets meer over vertellen, terug te brengen naar Jeruzalem. En David, een man met een hart vol aanbidding, had een verlangen om de aanwezigheid van God weer terug te brengen naar Jeruzalem. En dan staat hier, nadat David met al zijn legeraanvoerders had beraadslaagd met de bevelhebbers over 1000 mannen die over 100, zei hij tegen de gemeenschap van Israël, als u het ermee eens bent en als de Heer onze God ons vrij baan geeft, laten we dan boden sturen naar onze verwanten die in de verschillende gebieden van Israël zijn achtergebleven en naar de priesters en de levieten in hun steden met de omliggende weidegronden en hun vragen zich bij ons te voeren. Heel erg interessant om te zien hoe David dit aanpakt. Als jullie het ermee eens zijn, heel politiek, heel democratisch. Vers 3, ik stel voor dat wij de ark van onze God, die we in de tijd van Saul, waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben bekommerd, hierheen halen. De hele vergadering stemde ermee in, want het volk achtte het juist. Enorm democratische beslissing. David vraagt het aan het volk en het volk vindt het een goed idee. David riep heel Israël bijeen, vers 5. Vanaf de grensrivier tot Egypte tot aan, mag je uitspreken als je dat wilt, om de ark van God uit Kiryat Jearim op te halen. Samen met de Israëlieten gingen naar Baala, naar Kiryat Jearim in Juda om de ark van God op te halen, de ark van de Heer. Waaraan een bijzondere naam verbonden is, namelijk van hem die op de cherubs woont. Toen ik 19 was, begon ik weer naar de kerk te gaan en een van de nummers die heel hard werd gezongen was daar in de schaduw van de cherubim. Ik weet niet of jullie, ik had nooit een idee wat een cherubim was, maar het waren de engelen die de aanwezigheid van God beschermden. Maar dat werd gezongen, mensen tranen en ontroering, ik had geen idee. Anyway, vers 7. Op een nieuwe wagen reden ze de ark weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tamboerijnen, cymbalen en trompetten. Toen ze langs de plek kwamen waar Kidron zijn graan dorste, gingen de ossen daar op af. Uzza stak zijn hand uit om de ark vast te grijpen. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken, zodat hij daar in de nabijheid van God stierf. Oud Testament. David werd kwaad omdat hij, het gebeurt trouwens ook in het Nieuwe Testament, maar anyway. David werd kwaad omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres Uzza, want Uzza is overleden of dood aan Uzza of iets dergelijks. En zo heette het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor God en hij vroeg zich af, hoe kan ik de ark van God ooit bij mij in Jeruzalem brengen? Hij leidde de ark niet meer terug op weg naar de Davidsburg, zijn stad, maar liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een Gatiet, geen Jood. De ark van God bleef 3 maanden bij de familie van Obed-Edom in zijn huis en de Heer zegende de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat. Dan gaan we een hoofdstuk overslaan, hoofdstuk 15, 1 Kronieken 15, vers 1. En dan staat, David liet voor zichzelf een paleis bouwen in de Davidsburg in zijn stad en maakte voor de ark van God een plaats gereed door er een tent voor te laten oprichten. Daarna verklaarde hij dat alleen de levieten de ark van God mochten dragen, want hen had de Heer aangewezen om zijn ark te dragen en hem voor altijd te dienen. Vervolgens liet de heel Israël in Jeruzalem bijeenkomen om de ark van de Heer over te brengen naar de plaats die hij in gereedheid had gebracht. Hij riep de nakomeling van Aaron en de levieten bijeen. We slaan een klein stukje over naar vers 11. De laatste tekst die ik voorlees. Een van jullie is gelijk weer bij op zijn bijbelleesschema iemand. David ontbood de priesters Sadok en Abiathar en de levieten Uriel, Asaja, Joël, Semaja, Eliel en Aminadab en zei tegen hen, u bent de hoofden van de Levitische families. U en uw verwanten moeten zich heiligen en het ark van de Heer, de God van Israël, overbrengen naar de plaats die ik in gereedheid heb gebracht. Want omdat u er de vorige keer niet bij was, is de Heer onze God tegen ons uitgebarsten. Wij hadden toen zijn aanwijzingen niet nauwkeurig opgevolgd. De priesters en de levieten heiligden zich om de ark van de Heer, de God van Israël, over te brengen. De levieten droegen de ark van God, zoals Mozes het in opdracht van de Heer heeft voorgeschreven, met draagbomen op hun schouders. En daar gaan we stoppen op dit moment. Zullen we een moment nemen om te bidden en dan gaan we beginnen met deze boodschap. Vader God, Heer, ik dank u. Heer, dat, dat u hier bent. En Heer, we bidden voor onze kerk, we bidden voor ieder van ons vandaag, dat we zullen merken, Heer, dat u bij ons bent, of misschien in toenemende mate, dat we ons bewust worden van de aanwezigheid van God op ons leven. God, geef ons openbaring en geen regels. Geef ons wijsheid en inzicht en niet alleen maar opgelegde principes, Vader. En ik dank u, God, dat u in staat bent om tot ons te spreken in onze situatie, om een woord persoonlijk te maken en op maat voor ons leven, voor ons op dit moment, in de naam van Jezus. Amen. Normaal gesproken neem ik helemaal de tijd bij een preek, maar zoals ik al zei, dit is geen preek. Dus ik ga gewoon gelijk beginnen. En dit is een verhaal wat misschien een beetje obscuur lijkt, zoals ik het voorlees. Dat je denkt van, waarom in hemelsnaam gaan we het hebben over de ark van God die naar Jeruzalem gebracht wordt bij Obed-Edom terechtkwam en Uzza die stierf en noem het maar op en al die vormen. En ik denk heel veel christenen hebben het gevoel dat het Oude Testament niet enorm relevant voor ons is. En ik denk de reden waarom we denken dat het Oude Testament niet relevant voor ons is, is omdat we niet snappen dat het Oude Testament een kopie is en een schaduw is van de hemelse realiteit. Dat is wat Hebreeën 8, vers 5 zegt, dat alles wat we lezen in het Oude Testament, dat een kopie is van de hemelse realiteit en dat we het niet hoeven te lezen vanuit het perspectief van het Oude Testament, maar dat we het kunnen lezen vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament. En wanneer wij het Oude Testament bekijken vanuit het Nieuwe Testamentisch perspectief, dan gaat het voor ons leven, omdat het ten eerste voor ons beloftes bevat, maar ten tweede voor ons principes bevat en ons geestelijke principes vertelt. Bijvoorbeeld, Mozes die bouwde de tempel op een hele specifieke manier zoals God het hem had opgedragen om te bouwen. Met motieven van gerubs of van engelen voor het heilige de heilige en allerlei van dat soort dingen. En dat deed Mozes op een specifieke manier omdat Mozes een kopie aan het bouwen was van een hemelse realiteit. Dus wat we leren als we dingen leren als het boek van Leviticus, misschien niet je favoriete Bijbelboek, maar wanneer we dat lezen, dan leren we principes over de hemelse realiteit, maar nu vanuit een nieuwtestamentisch perspectief. En dat betekent dat we binnen kunnen komen zonder dat er offers gebracht hoeven te worden, maar tegelijkertijd leren we daar enorm veel over. Wie van jullie begrijpt wat ik probeer te zeggen? Dus als ik dit lees, dan het eerste punt wat bij me opkomt is dat alles wat wij doen begint bij Gods aanwezigheid. Dat is mijn eerste punt. Het begint bij de aanwezigheid van God. Wat ik interessant vond is dat God David niet toestond om een huis voor hem te bouwen. Zijn zoon Salomo zou een huis voor hem bouwen. Hij zou daar enigszins de rekeningen voor betalen. Hij had er veel voor gespaard. Maar het huis van God kon niet gebouwd worden zonder de aanwezigheid van God. Dus wat het eerst gebeurd is dat David's taak was om de aanwezigheid van God naar Jeruzalem te brengen. In dat geval in een tent, maar wie weet dat het beter is om in een tent te zitten met de aanwezigheid van God dan in een geweldige faciliteit zonder de aanwezigheid van God. Iemand? En wat we zien in de Bijbel is dat we het principe constant terugzien als het gaat om het bouwen van een huis voor God. Wanneer begon de kerk in het Nieuwe Testament? Wanneer begon die? Dat is een interactie op dit moment. Verschrikkelijk retorisch. In Handelingen hoofdstuk 2, toch? Hij zou kunnen zeggen dat Jezus hem al was begonnen met zijn discipelen, maar de geboorte van de kerk wordt theologisch gezien als Handelingen hoofdstuk 2. Sorry, ik zal het interactieve moment de volgende keer wat duidelijker maken. Dat is ook de reden waarom ik niet de beste connectgroepleider ben, is ik merk dat ik veel te veel preek en te weinig vragen stel die mensen ook zinvol kunnen beantwoorden. Maar het moment dat in Handelingen hoofdstuk 2 de uitstorting van de geest kwam, was het moment dat ze begonnen te spreken in allerlei tongen en daar zien we in allerlei talen. En daar zien we dat de start van de kerk plaatsvond toen de aanwezigheid van God kwam. En ik vind het heel erg interessant dat Jezus, als hij praat over zijn grote opdracht, dat het gepaard gaat met de grote belofte van Jezus. Matthäus 28, vers 28, zei Jezus, ik heb hem hier voor je op het scherm, je hoeft niet op te zoeken, maar onze missie als kerk, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En dan zegt hij, hou dit voor ogen. Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik ben bij jullie. Jezus zelf zei, mijn aanwezigheid zal met jullie meegaan. Lucas 24, vers 49 zegt dat Jezus zegt, wacht in Jeruzalem totdat de belofte van mijn Vader, van de Heilige Geest, op jullie zou komen. En dus voor Jezus was het van essentieel belang dat voordat wij een kerk zouden bouwen, voordat wij betrokken zouden raken in het bouwen van een, voordat er een kerk zou zijn, dat de aanwezigheid van God eerst zou moeten komen en vertegenwoordigd moest worden. Toen Jezus op aarde was, zei het is beter voor mij dat ik wegga, zodat ik mijn geest kan sturen, zodat God bij ons allemaal kon zijn, omdat Jezus niet bij ons allemaal tegelijkertijd kon zijn. Gek genoeg, Jezus was niet alom tegenwoordig, maar de geest van God is overal. En ook al is God overal, is het belangrijk voor ons om een atmosfeer of in ons leven te weten wat het is om bekend te worden met de geest van God en met de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God brengt een gevoel met zich mee. En ik weet dat we niet leven door gevoel, we leven niet door onze emoties, maar ik vind het zo enorm prettig dat ik soms God kan ervaren. Dat ik niet alleen maar hoef te leven op een droog geloof, dat ik soms geraakt kan worden door God. Dat ik soms de aanwezigheid van God kan ervaren. Dat ik niet altijd maar een droog gebed hoef te bidden, maar soms simpelweg kan weten dat God er is en ervaart dat Hij er is en kan merken dat Hij er is. En als kerk willen wij niet alleen maar dat mensen waarheid ontvangen, maar we willen dat mensen in aanraking komen met de aanwezigheid van God, zodat het een impact op hen heeft. Zodat het vrucht draagt. En dat is belangrijk, want de aanwezigheid van God gaat niet zozeer om wat er op dat moment gebeurt, of het effect. Of soms maken we ons heel erg druk over of mensen dan vallen, of in vreemde talen spreken, of dat oké is of niet. Maar wat ik belangrijk vind, is om aan te geven, is aan de boom herken je de vruchten. Als mensen meer liefdevol worden, als mensen meer geduldig worden, als mensen als mensen vrij worden gemaakt van hun verslavingen of leren om te vergeven. Als dat soort dingen gebeuren, wanneer mensen aangekomen met de geest van God, dan zou ik zeggen, kijk naar de vruchten en wees niet zozeer bezig met de uiterlijkheden daarvan. Anyway, dus dat is het eerste wat ik wil zeggen, is wat God doet, begint bij Gods aanwezigheid. Wie van jullie voelt dat, iemand? Het andere wat ik wil zeggen is dat als kerk is ons fundament fundamenteel anders dan dat fundament van andere organisaties. En ik denk soms als je een kerk zoals die van ons binnenloopt, zou je je snel kunnen vergissen in dat je zou kunnen denken dat onze kerk gebouwd is op een goede website, op jong uitziende sprekers. Ik weet niet. Dan zou je kunnen denken, maar wees niet. Ik ben al 34, dus het gaat richting snel de verkeerde kant op dit moment. Nee, dat is totaal. Ik voel me ontzettend jong en de meeste van jullie zijn ook heel erg jong. Eigenlijk iedereen van jullie. Nice. Maar je zou heel erg snel kunnen denken dat het bij ons gaat om een productie. En laat ik zo zeggen, in 2000, Nick was erbij. Toen wij onze kerk begonnen in Amsterdam, toen waren we een van de weinige moderne kerken in Nederland. Wij voelden ons een beetje een vreemde eend in de bijt. En sinds die tijd heb ik veel kerken zien beginnen. En sommige kerken zijn moderner geworden. Maar soms lijkt het alsof er gedacht wordt dat we groei kunnen zien als we maar simpelweg een modern sausje overal overheen gooien. Dat als we een beetje marketing kunnen leren of een beetje slikker kunnen zijn of misschien onze preken korter kunnen houden of simpeler en dat soort dingen. Maar dat is niet wat wij geloven als kerk. Wij geloven als kerk dat ons fundament gebouwd is op Jezus Christus en dat wij als kerk ons onderscheidende factor is de aanwezigheid van God. Mozes zei, ik wil niet verder zonder dat u met me meegaat, want wie zouden wij zijn, is mijn eigen Lucas vertaling, hoe zouden wij onderscheidend zijn zonder de aanwezigheid van God? En wij willen als kerk niet een slikke organisatie zijn die alles tip-top in orde heeft, maar we willen als kerk een plek zijn waar mensen de aanwezigheid van God kunnen ervaren. Kan ik dit tegen je zeggen als connectgroepleider of assistent connectgroepleider, is jouw connectgroep zou een plaats moeten zijn waar mensen in aanraking kunnen komen met een aanraking van God. Het gaat niet om onderwijs, het gaat niet om 10 punten die je erin moet rammen. Maar wanneer je bidt, bid niet alsof mensen er niet bij zijn, alsof je alleen maar aan het praten bent, alleen maar informatie aan het overbrengen, maar bid op een rustige manier en geef mensen ruimte om God te ervaren. Het is heel erg interessant, de manier waarop je bidt, geeft soms heel erg aan of je verwacht dat God iets gaat doen in je gebed. God raakt goed aan. God doet de, soms lijkt het alsof ik in gebed meer aan het communiceren ben dan dat ik, verwacht dat God iets gaat doen. Terwijl ik kan ook zeggen, God, ik geloof op dit moment dat hij Ruud aanraakt. Ik dank u op dit moment door uw geest en welk onderwerp je ook voorbidt. En door wat rust, weet je, in je gebed te bewaren, waardoor jezelf wat meer rustig te maken, zul je merken dat, dat er een overdracht plaatsvindt en dat mensen daadwerkelijk een ervaring zullen hebben. En dat is niet techniek, dat is ruimte maken voor God. Want terwijl jij alles volpraat, zul je merken dat mensen misschien afgeleid beginnen te worden. Als aanbiddingleider of als aanbiddingteam, wat onze taak is, is om zoveel mogelijk uit de weg te gaan en om mensen in aanraking te laten komen met God. En wanneer we praten, wanneer we dingen doen, laten we dat doen met een verwachting. En niet alleen maar omdat we mensen proberen warm te draaien of wat dan ook. We zijn bezig om mensen de aanwezigheid van God in te nemen. Dus wij zijn als kerk, wij zijn geen merk aan het bouwen. We zijn niet primair event organizers. Al maken we handig gebruik van marketing, goede locaties, al dat soort dingen, geloven wij dat Gods aanwezigheid voorop gaat. En een van de dingen die ik wil bereiken met de beeldavonden is dat we simpelweg een geestelijk, dat we de volumeknop van ons geestelijk klimaat omhoog zetten. Dat we als kerk meer en meer bidden, dat we meer en meer leren om te bidden, dat we wanneer we op zondag beginnen te bidden, dat je hoort dat mensen bidden, dat je merkt dat mensen aan het bidden zijn. En dat begint hier en dat begint bij ons thuis. Als mensen thuis niet de aanwezigheid van God proeven of ervaren, dan zul je merken dat het zondag veel meer plat is. Weet je wat ik heel erg interessant vond afgelopen zondag? Vond ik de dienst zoveel makkelijker dan de eerste zondag dat we in Diligentia zaten. En het is heel erg vreemd, heel erg onverklaarbaar, maar iedere keer als we verhuizen van locatie, overigens behalve een Corso was op een of andere manier heel erg makkelijk, maar iedere keer merk ik dat het een paar keer duurt voordat het je een beetje thuis maakt. Omdat op de een of andere manier verandert er iets wanneer je binnenkomt, wanneer je als kerk eens gaat huren, wanneer je begint te bidden in de ruimte, wanneer je begint te aanbidden in de ruimte, wanneer je geloof begint te preken in de ruimte, verandert de atmosfeer langzamerhand. Maar dit is het ding, is wij kunnen een atmosfeer met ons meedragen. En dus als we naar de kerk komen, komen we niet alleen maar om te ontvangen, maar komen we om iets toe te voegen. Snap je wat ik probeer te zeggen? Wanneer jij een gebedsleven hebt, dan neem je dat gebed neem je mee en je kan naar de kerk komen vol met de geest, zodat je iets kan toevoegen in het leven van iemand anders. De Bijbel zegt dat we naar de kerk komen om elkaar aan te sporen in liefde en in goede daden. Niet alleen maar om te ontvangen, maar om anderen te dienen, om gevuld te komen. En dat is wat ik geloof dat een kerk krachtig is, wanneer de individuen van de kerk, wanneer iedereen zichzelf ziet als een dienaar van God, wanneer iedereen zichzelf ziet als een minister van de Spirit, wanneer we allemaal gevuld met de geest zullen bewegen in geloof en niet wachten op wat er voor in de dienst gebeurt, of wachten wat de worshipleader gaat doen, of wachten tot ons favoriete nummer opkomt, dat we komen en we zeggen, ik geloof dat God vandaag wonderen gaat doen. Ik geloof dat God vandaag grote dingen gaat doen. En dat is wat er gebeurt wanneer er een atmosfeer is van geloof, zullen we merken dat de aanwezigheid van God meer tastbaar aanwezig is. In Marcus hoofdstuk 2 en ik geloof Lucas hoofdstuk 8 is er een verhaal waar Jezus aan het prediken was en de Bijbel zegt, de kracht van God was aanwezig in de ruimte om mensen te genezen. Dat is heel erg apart. Dat de Bijbel, volgens mij zegt Lucas het, de kracht van God was aanwezig om mensen te genezen. Maar er zaten een heleboel religieuze mensen die daar geen gebruik van maakten. Maar de Bijbel zegt wel dat Lucas zag of merkte dat de kracht van God aanwezig was. De kracht van God kan een ruimte vullen. Toen Jezus zijn geboortestreek kwam, of in ieder geval de streek waar hij opgevoed was. Toen hij daar kwam, kon Jezus weinig wonderen doen. Hij kon slechts handen leggen op de zieken en wat mensen genezen. Omdat mensen aan het discussiëren waren, wie is deze Jezus? En is hij niet de zoon van Jozef en Maria? En heb ik niet met hem... Ik heb met hem in de middelbare school gezeten en weet je, ik ken zijn neef en ik weet wat zijn broer heeft uitgehaald en ik weet wie Jacobus is. En dus, weet je wel, dus mensen hadden geen verwachting van hem en daardoor kon Jezus geen grote wonderen doen. En wat we zagen is dat Jezus volgens mij pijlsnel, supersnel weg was en hij heeft er heel erg van genoten. Maar ons, Ons fundament is fundamenteel anders. En ik denk dat het heel erg fascinerend is om te weten waarom de ark niet meer in Israël was. De geschiedenis van het verhaal is, en dat kun je lezen in, ik denk het makkelijkste in 1 Samuel, waar Eli de priester oud begon te worden en er was minder openbaring in het land. En op een gegeven moment werd er een oorlog gevoerd en God was niet bij betrokken omdat het volk ongehoorzaam was. En ze dachten, weet je wat, als wij succes willen hebben, dan nemen we gewoon eventjes de ark van God mee naar het strijdveld. En dus ze namen de ark mee op een veldslag waar God niet bij betrokken was. En ik denk dat het iets zegt over een beetje de goedkope houding die ze in die tijd hadden naar God toe. We nemen God met ons mee, God volgt ons. Maar wie weet dat God ons niet volgt, maar wij volgen God. En dus wat er gebeurde is, God zei, weet je wat, als jullie zo met me omgaan, ze werden verslagen en de ark werd meegenomen door de Filistijnen. De Filistijnen zetten de ark neer bij een afgod, die vervolgens de volgende dag omver viel. Dus ze dachten, weet je wat, we zetten hem weer omhoog. De volgende dag viel hij omver met zijn armen, zijn benen en volgens mij zijn hoofd eraf. Dus ze dachten, dit gaat niet werken. Mensen werden ziek, omdat deze mensen niet konden leven met de aanwezigheid van God. Dus aan de ene kant zien we de Israëlieten die God behandelen als iets goedkoops. En we zien de Filistijnen die ontzag beginnen te krijgen voor deze God, die groter is dan een afgoden. Dus de Filistijnen, wat deden ze? Ze zetten een ark, ze maakten een nieuwe kar. Een nieuwe wagen. Volgens mij zitten ze daar ossen bij. Ze deden er wat gouden ratten bij. Whatever. Weet je wel, een beetje Filistijnse touch. Ze zetten die ark neer en zeiden waar die heen gaat, dan gaat die heen. En hij kwam neer bij de locatie. Hij kwam uit bij de locatie waar vervolgens David ging om de ark op te halen. En dit is het fascinerende. Is als we zien dat David de ark op begint te halen. Als David zegt we willen de aanwezigheid van God binnenhalen. Zien we dat David dezelfde methode begint te gebruiken. Als de methode die de Filistijnen gebruikten. Dus David die dacht, weet je wat, en dat vind ik zo grappig van het verhaal, laten we een gesprek aangaan, laten we een referendum organiseren. David organiseerde een referendum, zei, joh, wie van jullie denkt dat het een goed idee is om de ark naar Jeruzalem te halen? Ja, goed idee. Hij had kapiteinen van duizenden, van honderden, had een hele stemming gehouden, heel democratisch proces. Iedereen zei, je kan het lezen, het volk, vers 4, de hele vergadering stemde er maar één, het volk achtte het juist. En dus David riep Israël bijeen, iedereen kwam samen. Een enorme menigte, samen vers 6, ik heb het over 1 Kronieken 13, samen met de Israëlieten gingen naar Baala, bla bla bla. En dan staat er vers 7, op een nieuwe wagen reden ze de ark weg uit het huis van Abinadab. En wat we zien is dat de ark, die werd gedragen op zo'n manier, zoals dat gebeurde, zoals de Filistijnen de ark behandelden. En dit is voor mij interessant, is wij als kerk werken fundamenteel anders dan andere organisaties. Mijn derde punt is dat de aanwezigheid van God niet gedragen wordt door programma's, maar op de schouders van priesters. De ark van God wordt niet gedragen op een nieuwe car, op nieuwe structuren, op een flesje nieuwe wagen. Maar de ark van God wordt gedragen op de schouders van mensen. Dit is hoe God in het Oude Testament had onderwezen dat de aanwezigheid van God moest worden meegedragen met een paal. En die palen staken op twee manieren in de ark. En daarvoor en daarachter, daar wandelden levieten die geheiligd waren. Die droegen de ark van God op hun schouders. Niet op een kar, maar op hun schouders. En dit is het ding, ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat de aanwezigheid van God meegedragen wordt door jou en door mij. En niet door op ons programma, niet op onze strategie, niet op onze locatie, niet op onze website, niet op onze flyers. Maar door mensen die binnenkomen en de aanwezigheid van God dragen. wanneer mensen als binnenlopen in onze locatie die niet van ons is, die niet een gebouw is die door ons gekocht is, dan en mensen ervaren de aanwezigheid van God. Een van de dingen die ik heel erg vaak hoor de laatste tijd is, we ervaren dat er liefde is. We ervaren dat hier mensen zijn die om elkaar geven. Wat gebeurt er is, mensen proeven een atmosfeer die niet alleen maar ontstaan is doordat Nicola en ik de hele week hebben gebeden en gevast, maar mensen proeven de atmosfeer die ontstaan is doordat jij en ik, doordat wij samen bij elkaar komen met geloof en met verwachting. Dus jouw connectgroep is zo effectief als de mensen die erin zitten. Jouw biddingteam, mijn vrouw Nicola heeft heel erg lang ons bedieningteam in Amsterdam geleid en opgezet. Een van de dingen die we hebben gemerkt is, we kunnen professionele muzikanten inzetten die niet de aanwezigheid van God op hun leven dragen en de hele dienst kan plat zijn. Het kan compleet en dan kun je een geweldige show hebben, maar het is gewoon, je voelt gewoon niks. En één ding wat Hilke en Deborah heel erg goed doen is ze zijn heel erg selectief. Niet alleen maar muzikaal, maar ook op wie ze toelaten in de band. Omdat wij zijn ons ervan bewust dat mensen een aanwezigheid met zich meedragen. Misschien is het goed om een moment stil te staan en je af te vragen welke atmosfeer jij om je heen hebt. Is het een atmosfeer waar mensen zich toe aangetrokken voelen? Of is het een atmosfeer waar mensen zich liever afstand van zouden willen nemen? En soms heeft het heel erg te maken met de manier waarop we dingen doen, met de manier waarop we anderen aanspreken, met de manier waarop we met elkaar omgaan. Maar het is heel erg interessant om over na te denken van, draag ik een atmosfeer met mij die de aanwezigheid van God uitnodigt en verwelkomt? Maar ik wil dat je weet dat we onze kerk, dat wanneer we dit doen, wanneer we een cultuur creëren van de aanwezigheid van God, dat dat niet komt door de programma's die we organiseren, maar door de mensen. Een aantal bijbelteksten die heel erg, Jesaja 60 is een tekst die heel erg key is voor onze kerk. En dat is een belofte die ik zelf 2 jaar lang op mijn hart had, die ik 2 jaar lang bijna iedere dag las, voordat we deze kerk begonnen. En Jesaja 60 vers 1 zegt, sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou of over jullie schijnt de heerlijkheid van de Heer, de luister van de Heer. Dan staat er duisternis bedekt de aarde, donkerte de naties. Maar over jullie schijnt de Heer, zijn heerlijkheid, zijn luister is boven jullie zichtbaar. En dat is wat ik zo interessant vind, is dat de duisternis niet de wereld bedekt of bedekt de aarde, maar ook de dieper duisternis bedekt de landen, de volken. Maar over ons zou Gods heerlijkheid gezien worden. Over jou en over mij. Wij zijn reflectoren van Gods aanwezigheid. Wij zijn niet mensen die, en dit is zo fascinerend, wij zijn niet mensen die zelf dynamisch hoeft te zijn om gezien te worden. Jij hoeft niet een dynamische persoonlijkheid te zijn om op te vallen en een verandering mee te maken, zoals jouw fiets een dynamo heeft. Jij kan simpelweg een reflector hebben op je fiets en dan kun je, ik ben hier vandaag gekomen op een fiets die niet zo goed werkte, zonder licht erop. En ik voelde me heel erg kwetsbaar, want vroeger in Amsterdam fietste ik altijd zonder licht. Maar vandaag dacht ik van, wow, een fiets zonder licht, dat is wel echt, if you live vandaag zonder licht gekomen, iemand? Ik ben ik de enige? Oké. Dan laat ik je gewoon even iets vertellen. Is er iemand aan het liggen hier? Maar ik voelde me als student altijd veilig, omdat ik wist, ik heb gewoon een hele goede reflector op mijn fiets. En zolang chauffeurs hun verantwoordelijkheid nemen en hun licht aandoen, weet ik dat ze mij zullen zien. Want ik hoef niet dynamisch te zijn. Zolang jij licht op mij schijnt, schijn ik het naar je terug. En dit is het ding, is wij zijn reflectoren van het licht van God. Wij hoeven niet de energie en wij hoeven zelf niet energiek te zijn vanuit onszelf of dynamisch vanuit onszelf. Wij kunnen de aanwezigheid van God reflecteren, de liefde van God reflecteren naar onze omgeving, doordat God op jou en mij schijnt. Maar de sleutel hier is Gods aanwezigheid die schijnt, of Gods heerlijkheid wordt gezien op mensen en nu de programma's en op systemen. Deze tekst ken je ongetwijfeld, maar 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilig natie, een volk dat zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. En wij zijn een koninkrijk van priesters. Jij bent een leviet die de aanwezigheid van God mee kan dragen op je schouders, of in figuurlijke zin, op je leven. En daar hoef je niet zo heel erg veel voor te doen. Je hoeft het niet te verdienen. Maar ik geloof wel dat je er gevoeliger voor kan zijn. En dat je Gods aanwezigheid kan uitnodigen in je leven. Dus mijn laatste punt is, wees je bewust van wat je met je meedraagt. Wees je bewust van wat je met je meedraagt. Omdat we toch naar Colossense gaan. Colossense is trouwens een heel erg fascinerend hoofdstuk. Want de eerste twee hoofdstukken van of een heel interessant boek. Want de eerste twee hoofdstukken van Colossense geven onze theologie van Jezus Christus en de centrale positie die hij inneemt en hoe bijzonder en onzagwekkend hij is. En als we daar twee hoofdstukken aan hebben toegewijd, dan vindt er een omslagpunt plaats. En dan gaan we praktisch zien wat dat betekent in ons leven. Als we beginnen te leven met Jezus als centrale focus op ieder gebied van ons leven. En ik dacht zelf, oké, hoe kunnen we een beetje wat tips en tricks geven over hoe we Gods aanwezigheid met ons meedragen? En toen moest ik denken aan Colossense 3 en ik zag deze tekst en ik dacht van, dit is volgens mij, dit is wat ik heel vaak kom ik uit op dingen als, je moet hongerig zijn en gepassioneerd en overgeven en vol geloof en verwachting. Ik denk dat het helemaal juist is, al die dingen die zullen je enorm helpen, maar ik vond dit enorm praktisch. Colossense 3 vers 12. Tot en met 17, laatste Bijbeltekst, ik beloof het plechtig, okay? En dan gaan we nog even bidden. Daar staat, omdat ik het zo'n overbrugging vind vanuit, jullie zijn uitverkoren, een koninklijk priesterschap. Hier staat, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft. En dit, dames en heren, hebben we de afgelopen 4 weken volgens mij geleerd, dit is waar het mee begint. Het begint bij het feit dat God ons lief heeft. Het begint bij het feit dat wij niet God hebben uitgekozen, maar dat God ons heeft uitgekozen. Het begint niet bij het feit dat wij denken dat wij dit verdiend hebben, maar dat God het voor ons heeft betaald en heeft vrijgemaakt en heeft gegeven, dat het gratis is, dat we niet kunnen opscheppen, dat we niet kunnen zeggen, dit is mijn verdienste, dit is pure en enkel alleen genade, omdat wij onszelf, omdat wij beseffen dat Jezus Christus de eerste is en de laatste, het begin en het einde, dat hij centraal staat in ieder gebied van ons leven. Dankzij zijn genade kunnen we de aanwezigheid van God inkomen. Omdat God u heeft uitgekozen en u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, ik ben er aan het werken, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Zie je, opnieuw begint het bij, zoals God jou heeft vergeven, zo zul je anderen moeten vergeven. Het begint altijd bij de genade van Jezus. En als wij als kerk, als wij ons meer kunnen richten, als wij ons als mensen meer kunnen richten op de genade van Jezus, dan zullen al die onderlinge relationele dingen wel vanzelf oké gaan. Omdat op basis van wat God ons heeft vergeven, zullen we altijd in staat zijn om anderen te vergeven. Wie gelooft dat? En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. En laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. En wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderwijs, onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. De nadruk ligt niet onderwijs elkaar, de nadruk ligt op in alle wijsheid. Onderwijs elkaar in alle wijsheid. Zing met heel hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Een paar korte dingen die we hier zien. En ik geloof dat dit elementen zijn die ons helpen om de aanwezigheid van God als kerk aan te trekken in ons leven, in ons leven als kerk. Eerste punt, wanneer we de liefde van God en de vrede van God bewaren onder elkaar. Als wij leven vanuit Gods liefde naar elkaar toe, als de vrede van God, als we die in ons hart laten komen, dan zullen we ook merken dat we vrede zullen hebben met anderen om ons heen. De liefde en vrede van God. Dat is denk ik het eerste punt wat ons helpt om een leven te leven waar we de aanwezigheid van God zullen aantrekken. Bij ons thuis en in onze kerk. Het tweede is dankbaarheid. Hij zei, en wees ook dankbaar. En ik denk dat het enorm belangrijk is dat als wij leren om dankbaar te zijn, dan zullen we merken dat we ons steeds meer bewust worden van Gods aanwezigheid in ons leven. Is niet apart dat als je niet weet wat je moet bidden en je begint gewoon simpelweg op te sommen waar je dankbaar voor bent. Dat er zoveel dingen zijn dat je op een gegeven moment denkt van, ik weet niet meer hoe ik kan stoppen. En dat je gebedstijd soms kan zijn. En soms is het simpelweg goed om te leren om dankbaar te zijn. Dus de liefde van God en vrede, dankbaarheid. Dan staat er, laat de woorden van Christus in al hun rijkdom in u wonen. En onderwijs en vermaan elkaar in alle wijsheid. Dat wanneer we gevuld zijn met de rijkdom van de woorden van Jezus Christus, zullen we gevuld zijn met wijsheid van God. En ik geloof dat dat een aspect zal zijn wat Gods aanwezigheid aantrekt in ons leven. Vul jezelf met Gods woorden. Een christelijke vorm van meditatie is niet om jezelf leeg te maken, om je denken leeg te maken, maar om je denken te vullen met de woorden van Jezus. Wanneer je stilstaat en nadenkt over wat Jezus zegt, wat Jezus heeft gezegd over de woorden van Jezus, dat staat ook voor het woord van God, want Jezus Christus is het woord van God. En als we mediteren op het woord van God, als we ermee bezig zijn, als we dat ons laten vullen, dan zullen we merken dat we in aanraking komen met God. Ik moet je zeggen, dat de hoeveelheid keren wanneer ik me zeg maar ver weg van God voel en ik soms ben ik gedwongen om preken voor te bereiden, want iedere zondag heb ik een deadline en dat ik wanneer ik terwijl ik me aan het voorbereiden ben en ik weer enthousiast begin te raken over de woorden die God spreekt, dat ik het zo vaak ontelbare keren dat ik heb meegemaakt dat ik de aanwezigheid van God begin te voelen omdat ik openbaring krijg uit het woord van God. Een van de primaire redenen waarom we als kerk altijd onze preken beginnen met het woord van God, is omdat we het zo duidelijk willen maken dat wat we spreken is niet op basis van mijn dynamische woorden of de dynamische woorden van Helke of Nicola of iemand anders, maar op basis van het woord van God wat centraal staat. We willen mensen vullen met het woord van God. Ik zou graag onze aanbidding gevuld willen zien met de woorden van God. In je connectgroep, wat je deel niet je mening, maar deel een woord van God. Wat je hebt gehoord op zondag of wat je uit de Bijbel hebt gehaald op basis van een preek of wat dan ook. En het laatste punt, wie van jullie is daar dankbaar over iemand? Aanbidding. Daar staat, zing. Met heel hard psalmen en hymnen voor God. Liederen die de geest van God u vol genade geven. Wie weet dat de aanwezigheid van God, dat we die binnenkomen door dankzegging. En door lofprijs en aanbidding. Het klinkt heel erg oldschool, maar het werkt. Het werkt nog steeds. En dat is weer een oud-testamentisch ding. Ik ga hier niet over beginnen, maar als je de tempel uittekent voor jezelf en je ziet hoe je binnenkwam en hoe dat gebeurde. Het boek Leviticus kan een hele nieuwe betekenis voor je krijgen als je dat zo gaat interpreteren. Dat je denkt van, wow, op deze manier kwamen ze binnen. Maar zing met heel hard psalmen en hymnen voor God. Heel vaak wordt het gezegd, aanbidding is geen muziek, maar een levensstijl. Aanbidding is ook muziek. Zing voor God. Er is een bepaalde vreugde, een bepaald geluid, een bepaald gevoel wanneer we samen zingen voor God. Als kerk zullen we altijd een element, en de muziek en de stijl zal wellicht veranderen, maar we zullen altijd een element hebben waar we op zondag zullen zingen. Ik geloof niet in alleen maar samenkomen en interacties en leuke oefeningen en dat soort dingen. Dat is kerk. Nee. Ik geloof dat zingen een belangrijk element is. Want wanneer we samen zingen, ervaar je de aanwezigheid van God. Wie van jullie heeft het vandaag ervaren, iemand? En dan vervolgens, doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl God de Vader dankt door hem. En dat is aanbidding door een levensstijl, door wat we doen. Ik heb het al eens eerder gezegd de afgelopen paar weken. Wanneer we alles doen wat we doen in de naam van Jezus, dan is alles wat we doen aanbidding. Anyway. En dus, ik weet dat het misschien wat veel is om in je op te nemen, maar het is heel erg belangrijk om je te realiseren. En misschien kan Deborah weer haar ding doen, maar het is belangrijk om je te realiseren dat de aanwezigheid van God niet gedragen wordt op een organisatie als kerk, maar op jou en op mij. En als wij meer uitnodigend zijn en meer hongerig zijn naar de aanwezigheid van God, als wij vanuit reactie op de genade van God meer liefdevol naar elkaar zijn en meer dankbaar zijn voor wat God ons heeft gegeven, wanneer we beginnen te aanbidden, wanneer we doen wat we doen op door de weeks in de naam van Jezus, zullen we merken dat ons leven meer en meer gevuld wordt door de aanwezigheid van God.